Dank u voor het grote aantal vragen waarvan er relatief veel betrekking hebben op de tussentoestand tussen sterven en opstaan. En dat is ook wel te begrijpen. Maar we beginnen met deze vraag. Met wat voor lichaam is de eerste Adam geschapen? Het lichaam was toch pas sterfelijk na de zondeval? Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je het woord sterfelijk opvat. Als je sterfelijk opvat in de betekenis dat zijn lichaam kon sterven, dan was hij ook al sterfelijk voor de zondeval. Hij had een lichaam dat kon sterven, dat is wel gebleken. Als je met sterfelijk bedoelt een lichaam dat moest sterven, dan kun je zeggen, in die zin had hij geen sterfelijk lichaam voor de zondeval en werd zijn lichaam sterfelijk na de zondeval. Dus je moet een beetje uitkijken met dat woord. Een lichaam dat kan sterven, maar niet hoeft te sterven. Het is eigenlijk hetzelfde als bij de Heer Jezus. Dezelfde vraag, had de Heer Jezus een sterfelijk lichaam? Ja, in die zin dat dat lichaam kon sterven en dat is ook gebeurd. Nee, in die zin dat dat lichaam niet hoefde te sterven. Al is het wel gebeurd. Dus sterfelijk is een woord, daar moet je mee oppassen, een dubbelzinnig woord. In de Hades, dodenrijk, verblijven de zielen van de gestorvenen tot de wederkomst en de opstanding der doden. Maar er is toch wel verschil tussen de zielen van gelovigen en ongelovigen. Zijn er dan twee dodenrijken? Zie de gelijkenis van de arme Lazarus en ook het juichen der martelaar voor de troon in Openbaring. Nou, als u het verhaal, ik zeg maar liever niet gelijkenis, er staat er ook niet, maar het verhaal van de arme Lazarus en de rijke man ziet, dan staat er letterlijk dit. De rijke man stierf en werd begraven en hij sloeg zijn ogen op in de Hades. Dat staat niet van Lazarus. De uitleggers zijn wat van mening verschillend erover. Is de Hades nou de plaats waar alle gestorvenen naartoe gaan? Of is het alleen de plaats waar de ongelovigen naartoe gaan? Het is niet zo belangrijk, want in elk geval hebt u volkomen gelijk, is er een groot verschil. Van Lazarus lezen we toen hij stierf en begraven werd, dat hij door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Dat is het beeld van de maaltijd waar in de schoot van de gastheer de belangrijkste, de voornaamste gast aan ligt. En dat was de ereplaats die Lazarus daar kreeg. Dus eigenlijk lees je nooit van gelovigen dat ze in de Hades zijn. Maar ja, er staat wel weer van de Heer Jezus met verwijzing naar Psalm 9:16. Gij zult mijn ziel niet aan de Hades overlaten. Dus dat is niet zo duidelijk. Maar het belangrijkste is, en daar hebt u volkomen gelijk aan, en daar gaat het nu om, dat er een enorm verschil is. Ik leid pijn in deze vlam, zegt de dode, zegt de rijke man. En Lazarus is daar in de gelukzaligheid van het paradijs. De Heer Jezus zegt tot de rover aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Er was een aards paradijs, er is nu een hemels paradijs. Dat lezen we ook van in 2 Korinthe 12. Paulus was opgetrokken tot in de derde hemel, tot in het paradijs. En heeft daar onuitsprekelijke woorden gehoord die het de mens niet vergund is uit te spreken. En we lezen ook in Openbaring 2 vers 7 over het paradijs Gods. De overwinnaars in Efeze, die krijgen deze belofte dat ze zullen eten van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Het paradijs is een gelukzalige plaats. Maar de plaats waar de rijke man is, die plaats wordt genoemd een plaats van pijniging. Dus in die zin, als mensen zeggen de een gaat naar de hemel, de ander gaat naar de hel, dan begrijpen we wat ze bedoelen. Want wat verschrikking betreft en wat gelukzaligheid betreft, hebben ze natuurlijk gelijk. Maar in zekere zin gaan beide naar een voorlopige plaats. Het is nog niet de hel, het is het huis van bewaring, nog niet de definitieve gevangenis. En zo is het paradijs. Het is nog niet het vaderhuis, want daar zullen we pas komen als de Heer Jezus zelf ons komt halen volgens zijn belofte in Johannes 14. Je ziet vaak in rouwadvertentie dat deze of geen in het vaderhuis is. Maar goed, dat zal boven allemaal wel goed uitgezocht worden. Maar als ik het goed lees, dan zullen we pas in het vaderhuis komen als de Heer Jezus zelf bij zijn komst ons komt halen en ons gezamenlijk daar brengt. Dus met onze opstandingslichamen. Is er in de tussenfase in het paradijs en na de opstanding en na de opname herkenning, bijvoorbeeld van familie, van geliefden, van geloofsgenoten? Het is misschien een beetje dom van mij, maar ik begrijp die vraag nooit. Hij wordt zo vaak gesteld en ik denk, waarom wordt die gesteld? Ik antwoord maar vaak, waarom zouden we daar minder weten dan we hier weten? Als we elkaar hier gekend hebben, waarom zouden we daar vreemden voor elkaar zijn? Wat we aan kennis meegenomen hebben, dat zullen we ook daar hebben. Er zal zelfs nog wel tranen geweend worden over wat we hier beleefd hebben, want er staat dat de tranen van de ogen worden afgewist. Dus in de hemel zelf zullen we ook nog dat soort herinneringen met ons meenemen. Alleen daar zal troost voor zijn. Maar we zullen wel degelijk ons leven kennen. Dat blijkt ook uit Abraham. Abraham is ook een gestorven gelovige die daar is in het paradijs. Maar hij weet een boel te vertellen over wat er op aarde gebeurt. Hij zegt, ze hebben Mozes en de profeten. Nou, Mozes leefde lang na hem. En toch weet hij van Mozes af. Hij volgde blijkbaar wat er op aarde allemaal is gebeurd. Hij weet van Mozes en de profeten. Ook al leefde hij lang nadat hij op aarde leefde. Dus het zou zelfs wel mogelijk zijn dat wij in de hemel niet alleen elkaar zullen herkennen, maar zelfs kennis hebben van de dingen die hier op aarde gebeuren. En waarom ook niet? Elia en Mozes, nou ja goed, Elia is ten hemel opgenomen, dat is dan nog een bijzonder geval, maar Mozes is gestorven. Maar ze spreken toch met de Heer Jezus op de berg der verheerlijking over de uitgang die hij in Jeruzalem zou volbrengen, zegt Lucas 9. Dus over de dood die hij zou sterven. En daar hebben ze dus allemaal verstand van, daar weten ze van. Dus het idee dat wij elkaar niet meer zouden kennen, dat kan ik me niet voorstellen. Zelfs Petrus. Terwijl hij toch moeilijk kan zeggen dat hij Mozes en Elia herkende van de plaatjes in de kinderbijbel. Dus toch zegt hij onmiddellijk, ik zal drie tenten maken, één van Mozes en Elia. Hoe wist hij dat het Mozes en Elia waren? Als zelfs hij onmiddellijk zag dat het Mozes en Elia waren. Dacht je dat wij dan in de hemel niet zouden zien dat dat Mozes en Elia zijn? En dat we elkaar niet meer zouden kennen. Ik heb wel eens tegen mijn vrouw gezegd, maar dat zei ik toen ik jong was. Nou zou ik niet meer zulke malle dingen zeggen. Ik zei, ik zal nooit zoveel van je houden als wanneer ik in de hemel ben. Het enige verschil is dat ik dan van alle zusters evenveel zal houden. Nou ja, dat zeg je eigenlijk niet. Hè. Dus het is wel waar natuurlijk, maar je zegt het niet. Wanneer iemand gelooft in God, maar niets van het kruis begrijpt en daar niet in gelooft, dus niet in Christus gelooft, betekent dat geloven in God dan echt, maar niet in Christus gelooft, dat is een ingewikkelde zin. Maar het komt er neer op deze vraag, komt zo iemand dan wel in de hemel? Komt dus iemand in de hemel als hij wel in God gelooft, maar hij gelooft niet in het kruis, hij begrijpt er niks van, hij gelooft niet in Christus. Dat hangt er een beetje vanaf hoe die situatie exact is. Er is een enorm verschil tussen hen die het evangelie kennen en het afwijzen, en hen die het evangelie nooit goed gekend hebben. Of soms vaak helemaal niet gekend hebben natuurlijk. En dat oordeel is uiteindelijk aan God voorbehouden. Daar hoeven wij gelukkig niet in te treden. God is een rechtvaardig en barmhartig God. Als iemand het evangelie niet gekend heeft, dan kan God hem daar ook niet verantwoordelijk voor stellen. En als iemand het maar half gekend heeft en nooit de kans heeft gekregen te begrijpen, dan is dat een totaal anders dan wanneer iemand het evangelie wel gekend heeft en bewust heeft afgewezen. Wie het bewust heeft afgewezen, dat betekent eeuwige verlorenheid. Maar wie het nooit gekend heeft of nooit goed gekend heeft, dan moeten wij dat oordeel aan God overlaten, die in elke situatie zal handelen naar zijn gerechtigheid en barmhartigheid. Dat is natuurlijk uiteindelijk is dit een variant van de aloude vraag, hoe gaat het met mensen die nooit het evangelie gehoord hebben? Ze zijn niet te verontschuldigen, want ze hebben het getuigenis van de schepping in Romeinen 1. Ze hebben het getuigenis van het geweten in Romeinen 2. Maar waarom zouden er in principe geen mensen kunnen zijn die inderdaad dat getuigenis van de schepping hebben leren kennen? Die het getuigenis van het geweten kennen en zich voor God verootmoedigen naar het licht dat ze hebben? Die de wet niet kennen, maar het werk van de wet staat in hun hart geschreven. Die mogelijkheid veronderstelt Paulus in Romeinen 2. En dan zal God hun genadig zijn. En denk erom, als God hun genadig zal zijn, dan zal het alleen zijn op grond van het werk van de Heer Jezus. Want er is maar één naam waardoor wij behouden kunnen worden. Maar hoe groot iemands verantwoordelijkheid is, dat kan alleen God uitmaken. En daarom is er een enorme verantwoordelijkheid voor diegenen die het evangelie wel gekend hebben en bewust het hebben afgewezen. Maar dat moeten we maar aan hem overlaten, bij wie dat precies het geval is. Als Christus op aarde regeert tijdens het duizendjarig vrederijk, draait het normale leven zoals werken met vakantie gaan dan nog gewoon door? Nou ja, het lijkt me dat het hele leven dan één grote vakantie is. Dus of je dan nog behoefte hebt apart op vakantie te gaan, dat weet ik niet. Maar de vraag is goed. Waar het in feite om gaat is inderdaad de mensen die dan op aarde zullen wonen. Voor zover ik het zie zullen u en ik dat niet zijn. Wij zullen met Christus in de hemel zijn. En van de hemelse kant dat vrederijk meemaken. Maar de mensen die dan op aarde zullen wonen, die dat vrederijk zullen mogen binnengaan, die zullen hier op aarde leven in dit lichaam. Daar zullen dus ook vele kinderen geboren worden. De profeten spreken daarover. Velen van hen zullen niet bekeerd worden. Dat blijkt aan het einde als de duivel wordt losgelaten. Velen wel. Daar hebben we niet zoveel details over in de schrift. Maar het leven in principe zal dan zijn zoals nu, met dit geweldige verschil dat het een directe regering van Christus is. Dat alle openlijke rebellie onmiddellijk de kop ingedrukt wordt. Lees maar eens Jesaja 65 erop na. Maar dat alle die Christus zullen dienen, die zullen gespaard worden en die zullen leven onder deze geweldige, gezegende regering van Christus. Duizendjarig vrederijk, is dat onze periode, onze duizend jaar? Ja, kijk, de getallen in het boek Openbaring zijn, daar zijn er vele van symbolisch, misschien wel allemaal. Dus misschien is dat getal 1000 ook wel symbolisch. Maar hoe het dan werkelijk is, dat maakt niet zoveel uit, want waar het om gaat is, het is een afgesloten periode. Een eindige periode, want hij wordt gevolgd door de eeuwige toestand, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus het maakt voor mij niet veel uit of die 1000 jaren nou precies 1000 is of dat het meer figuurlijk is. Want in elk geval is het een geruime tijd en het is een afgesloten periode. Dat is waar het werkelijk om gaat. Maar dat zou best letterlijk kunnen zijn. Waar zullen wij met ons opstandingslichaam in het duizendjarig rijk mogen zijn of verblijven? Alleen in de hemel of ook op de aarde? Het duizendjarig rijk speelt zich immers op de aarde af. Dat is een goede vraag. Vergelijk het met de situatie waarin de Heer Jezus was in die 40 dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart. In die 40 dagen verscheen hij regelmatig aan zijn discipelen. Ik zou me kunnen voorstellen dat als wij met Christus in de hemel zullen zijn in het vrederijk, maar wij met Christus zullen regeren over deze schepping, ook wij zo zullen verschijnen aan de mensen. Want we zullen ons opstandingslichaam hebben. We zullen dus niet gewoon op aarde wonen tussen die andere mensen. Zoals de Heer Jezus die 40 dagen wel bij zijn discipelen was. En tegelijkertijd toch elke keer aan hen verscheen. Hij behoorde aan een andere wereld toe. Wat we dan wel eens aanduiden als de opstandingswereld. Wat dat dan ook is. Want de Heer Jezus was nog niet in hemel gevaren. Maar hij behoorde toe aan een andere wereld. Elke keer verscheen hij aan hen. Zo zullen wij behoren aan de hemelse wereld in het vrederijk, maar verschijnen aan de mensen op aarde als dat nodig zal zijn in verband met onze regering met Christus over de aarde. De volgende vraag zegt, ik merk vaak in een gesprek met anderen dat ze wel wat van de wederkomst van Christus weten, maar dat komt niet overeen met wat u bedoelt. Dat is toch als Jezus Christus niet op de aarde komt, maar ons in de lucht tegemoet komt, de opname. Ja, die opname van de gemeente, dat is weer een verhaal apart. Het lijkt erop dat we de wederkomst van Christus in verschillende fasen zal plaatsvinden. Dat hangt ook een beetje samen met de vraag of Christus nou zijn gemeente tot zich zal nemen voor de grote verdrukking. Of halverwege de grote verdrukking of na de grote verdrukking. En dan zal dat dus plaatsvinden voor zijn verschijning op de wolken des hemels. Daar zijn onder bijbelgetrouwe christenen allerlei opvattingen over. Maar daar zal ik u niet mee vermoeien. Maar velen maken terecht, denk ik, dat onderscheid tussen de wegneming van de gemeente en zijn komst met de gemeente. Hij zal met de gelovigen hier op aarde verschijnen. Maar dat wordt allemaal een beetje technisch. Dit is een serieuze vraag, staat hier. Niet bedweterij of als woordspelletje. Die discipelen herkenden Christus na zijn opstanding aan de wonden in zijn zij en zijn handen. Heeft Christus dus geen verheerlijk lichaam? Of heb ik een Bijbelvers gemist? Nou, dat zegt u zo. Ze herkenden hem aan zijn wonden. Maar eigenlijk lezen we dat nergens zo. Als de Heer Jezus verschijnt, dan hebben ze wel twijfels. Maar er staat niet bij dat toen ze zijn wonden in de handen zagen, dat ze hem toen ineens herkenden. Ze herkenden hen onmiddellijk en dan zegt de Heer Jezus tegen Thomas, kom hier en steek je handen in de wonden in mijn handen. Maar er staat niet dat ze hem aan de wonden herkenden. Dat is een beetje een kinderbijbelverhaal, want het staat vaak bij de Emmausgangers. Als hij het brood breekt, dan staat er, zij herkenden hem. En de kinderbijbel maakt daarvan, ze zagen ineens de teken in zijn handen, maar dat staat niet in de schrift. Zij herkenden hem in de breking van het brood. Maar hoe, dat weten we niet. Maar afgezien daarvan, zij herkenden hem dus. De Heer Jezus heeft in elk geval deze wonden gehad. En ik neem aan dat dat de achtergrond, de feitelijke achtergrond van uw vraag is. Wat u bedoelt is, kun je wel zeggen dat de Heer Jezus toen al het opstandingslichaam had, als hij nog wonden in zijn lichaam had. Maar u begrijpt wel, die wonden zijn natuurlijk een heel geval apart. Ze worden ook niet wonden genoemd, dacht ik. Ik kan me even vergissen, maar in elk geval tekenen. De Heer Jezus spreekt van tekenen. Zelfs als hij wederkomt in Zacharia 13, als we die tekst tenminste goed uitleggen, dan zal de vraag weer klinken uit de mond van zijn eigen volk, wat zijn dat voor wonden in uw handen, zoals de Statenvertaling het weergeeft. Dus die wonden zullen tot in eeuwigheid zichtbaar blijven, als zichtbare tekenen. Ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben, zegt Zacharia 12. Ook de wond in zijn zijde zal eeuwig zichtbaar blijven, als een teken, een herinneringsteken aan zijn lijden en sterven. Maar dat verandert niets aan het feit dat de Heer Jezus een verheerlijk lichaam had en heeft en zal hebben. Ik heb één onderscheid straks gemaakt. Er lijkt een verschil te zijn in de heerlijkheid die hij had nadat hij opgestaan was en voordat hij ten hemel voer, en de heerlijkheid die hij had toen hij helemaal ten hemel was gevaren. Want dan horen we van een verblindend licht dat Saulus van Tarsus verblindde, terwijl voordat hij naar de hemel was gevaren, we daar nog niet over lezen. Toen kon hij met zijn discipelen wandelen en optrekken en omgang hebben, denk maar weer aan de Emmausgangers, zonder dat zij verblind werden. Ze konden zelfs denken dat een gewoon mens naast hen liep. Bij het sterven gaat de laatste ademtocht naar boven, maar bij een dier naar beneden, aldus de Bijbel. Er staat verder geen vraag bij, maar ik maak er maar een vraag van, want die tekst berust op Prediker 3. Maar de moeilijkheid is of we daar moeten vertalen geest of adem. Het verschil is, de adem van de mens gaat naar boven, de adem van de dieren gaat naar beneden. Dat is altijd een puzzel. Of slaat het nog op de geest? Want in Prediker 12 staat, als de mens sterft, keert de geest terug tot God die hem geschonken heeft. Dat is het probleem met het Hebreeuwse woord ruach. Wanneer moet je nou met adem vertalen? Wanneer moet je met geest vertalen? Want die twee schriftgedeelten lijken heel veel op elkaar. Ze lijken hetzelfde te zeggen. En toch zie je vaak dat vertalers in Prediker 12 vertalen, de geest keert terug tot God die hem geschonken heeft, terwijl het in feite gaat om de adem die God ingeblazen had. Net als in Prediker 3. De adem van de mens gaat naar boven, de adem van de dieren naar beneden. Dat zijn lastige teksten voor de uitleggers. En laten we daar maar geen al te stellige uitspraken over doen. Bij Rooms-Katholieken hoor je vaak bij een over. Hij of zij is gaan hemelen. Is dit niet erg simpel gesteld? Ja, ik hoor dat bij andere kringen inderdaad nooit. Maar hemelen zal vast wel in Vandalen staan. Hij of zij is naar de hemel gegaan. Dus zo. Staat zo niet in de Bijbel. Maar is gaan hemelen, dat betekent is naar de hemel gegaan. Waarbij we wel moeten zeggen, ik ken dat ook wel uit Rooms-Katholieke monden, dat ze het wel wat erg makkelijk zeggen. Ze zeggen dat gewoon van iedereen die is overleden. Maar dat is natuurlijk het verschil. Wij maken daar wat meer onderscheid tussen. Dus als iemand overleden is, dan zeggen ze hij is gaan hemelen. Maar het is nog maar de vraag of hij naar de hemel is, zouden wij als protestanten dan meteen antwoorden. Men hoort wel eens van Gods volk dat zij aan deze kant van het graf geoordeeld worden, maar de ongelovigen of onwedergeborenen na zijn sterven. Dat is wel een aardige omschrijving. In die zin dat voor ons mag gelden dat het oordeel al gedragen is. We lezen in Johannes 5 vers 24 een tekst die ik bij de begrafenis van mijn grootmoeder mocht voorlezen. Als we in de Heer Jezus geloven, dan komen we niet in het oordeel. Dat oordeel is al geweest. Die komt niet in het oordeel, maar die heeft het eeuwige leven. Voor ons is het oordeel al uitgewoed op het kruis van Golgotha. En voor anderen moet dat oordeel nog komen. Dat komt voor de grote witte troon als zij opstaan en zij met hun lichaam in de hel worden verdorven. Ten slotte, als we na de dood in de tijdelijke bewaarplaats wachten op de bestemmingsplaats, is dan nog de genade van toepassing. Dus kunnen eventueel levende mensen nog voor je bidden om opgenomen te worden in Gods koninkrijk. Dat kunnen ze wel doen, maar dat helpt niks. We lezen in Hebreeën 9, ik dacht net al aan die tekst. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat betekent, bij het sterven ligt je eeuwige bestemming eens en voor altijd vast. Dat vinden sommigen misschien wel jammer, maar we vinden in de Bijbel niet de geringste aanwijzing dat er na de lichamelijke dood nog een soort tweede kans is. Als de mens sterft, ligt zijn eeuwige bestemming vast op grond van zijn geloof of ongeloof, hoe dan ook. Ook daar denken we aan onze katholieke vrienden die dan denken dat hun geliefden in het vagevuur zijn en dan bidden dat ze met zo gauw mogelijk van het vagevuur in de hemel worden opgenomen. Dat is alles één grote verwarring waarvoor wij in de schrift geen gronden vinden. En wij willen daarvoor afgaan op het woord van God en op niets anders. Dus nee, dat gebed heeft geen zin. Dat gebed heeft geen zin. Nou, daarmee zijn de vragen ten einde. En stel ik u voor dat wij straks onder leiding van Jan Willem en Elke nog twee liederen gaan zingen. Maar ik ga eerst met u afsluiten met gebed. Laten we bidden en danken. Heer, we danken u dat u een wonderbare plaats hebt bereid bij uzelf. Waar we, als we nog moeten heen gaan voordat u terugkomt, we eeuwig, of tot aan de opstanding beter gezegd, bij u zullen mogen zijn in de heerlijkheid. We weten maar weinig over die plaats. Maar uw woord zegt ons dat we daar met Christus zullen zijn. Dat we daar met u zullen zijn. En dat dat verreweg het beste is. Oneindig veel beter dan hier op aarde. Maar we danken u dat als we daar zullen zijn, het nog niet afgelopen is. Dat we nog meer zullen hebben om naar uit te zien. Dat we mogen uitzien ook daar, maar ook hier, naar uw komst, Heer Jezus, in heerlijkheid. Uw komst wanneer wij met u zullen verschijnen en wanneer wij uw heerschappij zullen delen met opstandingslichamen. Lichamen waardoor wij geschikt zullen zijn om de eeuwigheid met u door te brengen. Lichamen die gelijkvormig zullen zijn aan uw verheerlijkt lichaam. Dat is een geweldig vooruitzicht. En wij bidden u voor ieder die deze toespraak gehoord heeft, of via de geluidsdragers nog zal horen, dat u hem of haar mag aanraken door uw geest, opdat ook hij of zij zich in geloof mag overgeven aan u, Heer Jezus, om ook dat geweldige vooruitzicht te hebben, eeuwig bij u in de heerlijkheid te zijn. Heere, laat het zo mogen zijn dat niemand van ons die hier vanavond is, hier vandaan zou gaan zonder deel te hebben aan u. Wij prijzen u voor de duidelijke belofte van uw woord. Dat ieder die zich in geloof aan u toevertrouwt, dit heerlijk vooruitzicht van de opstanding en de verheerlijking mag hebben. Dank u voor deze grote gave. Dank u dat uw woord nog mag uitgaan in deze wereld tot behoud van velen. Laat het krachtig mogen weer klinken. Heere, voeg nog toe aan die grote schade van verlosten, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En u ook uw werk onder Israël zult afmaken. En de Heer Jezus zal terug kunnen komen, Vader, om zijn heerschappij hier te aanvaarden. Wij danken u voor deze wonderbare dingen die we uit uw woord mochten overdenken. En wees nu met ons in alle dingen, bewaar ons onderweg en wil ons ook een volgende keer in uw genade, in goede gezondheid hier weer bij elkaar brengen, om ons verder te verdiepen in de zegeningen van uw woord. Geloofd en geprezen is uw heerlijke naam. Amen.